stel ik voor weer helemaal terug te gaan en een iets andere insteek is te kiezen door de geschiedenis van Israël gewoon is te volgen. Dat doen we heel snel. Laat maar teruggaan naar Exodus 19. Je zou kunnen zeggen, daar vinden we Israël gegroeid uit die 12 stammen. Gegroeid in het land Egypte, een beeld van de wereld. En daar vinden we Israël verlost. Verlost uit Egypteland, verlost onder de macht van Farao vandaan. Gebracht wordende in het land Kanaan, waar ze een koninkrijk van priesters zullen zijn. En eigenlijk zie je hier een verlost volk. Een verlost volk. Het paaslam is geslacht. En je zou kunnen zeggen, wat God hier eigenlijk met ze voor heeft, zou zonder meer zomaar in vervulling kunnen gaan. Namelijk dat ze een koninkrijk van priesters zouden kunnen zijn. En ze zeggen ook als antwoord tegen de Heere God, tegen Mozes, ja, dat zullen we doen. Lees maar Exodus 19 nogmaals. Vers 6, of vers 5 maar voor het verband. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. Ja, zegt de Heer, de ganse aarde behoort mij. En ook al is die aarde, al wil die aarde niks meer met te maken hebben, al is die aarde een ander nagevolgd, al is die aarde in vijandschap met mij, ik zal toch zorgen dat die ganse aarde door jullie, als ware weer ingelijfd worden in het koninkrijk Gods, het alomvattende koninkrijk van mij. En jullie zijn uit alle volken mij ten eigendom. Ik heb jullie verwekt uit Abraham, Isaac en Jacob. Jullie zijn gegroeid in het land Egypte. En jullie zijn verlost. Het paaslam is geslacht. En jullie zijn uitgetogen uit deze wereld. Een koninkrijk van priesters zullen jullie zijn. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. En een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudste van het volk. Legde hun al deze woorden die de Heer hem geboden had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Nou, dan denk je, dat kan toch zo eigenlijk dat koninkrijk beginnen niet, het koninkrijk van priesters, nietwaar? En dan kan, ja, de andere volken zo tot wedergeboorte worden gebracht. En ook tot die verlossing van het paaslam. Alleen is het ware paaslam geslacht? Nee, dat moest nog worden geslacht. Maar voor Israël is het zo, dat ze tot deze roeping werden uitgenodigd en dat ze eigenlijk vanaf dag 1, als ze in het land Kanaan kwamen, zo dat God met hen tot hun doel kon komen. Ja. Toch liep dat anders. Toch liep dat anders. Want ze kwamen het land Kanaan en ze waren een koninkrijk van priesters en ze moesten daarin worden geleerd. En wie was hun koning in het land Kanaan? Dat was de Heere, de Heere God. Echter, wilden ze dat? Wilde Israël? Ze zeiden hier wel, dat zullen we doen. Maar wilden ze eigenlijk wel een ander volk zijn dan de andere volken? Wilden ze wel geen gewoon volk zijn, een koninkrijk van priesters? Wilden ze dat eigenlijk wel? Helemaal niet. Later bleek dat ze dat helemaal niet wilden. En als je gaat naar 1 Samuel 8, ja, dan zie je dat Samuel moet constateren en dat eigenlijk Samuel moet worden overtuigd, want ja, Samuel die zit er helemaal inwendig mee overhoop. 1 Samuel 8, dan zegt de Heer tegen hem, dat staat boven bij mij, precies geschreven, het volk begeert een koning, want ze willen zo graag, net als de andere volkeren zijn, die ook een koning hebben. En dan staat er in 1 Samuel 8 vers 7, de Heere zeide tot Samuel, luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen, want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af toen ik hen uit Egypte leidde, tot op de huidige dag dat zij mij hebben verlaten en andere goden gediend. Zo doen zij nu ook tegen u. Nu dan, luistert naar hen. Maar waarschuw hen ernstig en zeg hun hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen regeren zal. Ja. God zegt, Ja, ze willen niet dat ik hun koning ben. En dan zie je dat God het dan ook maar toelaat. Dat ze zelf een koning kiezen. En welke koning kiezen ze dan? Ze kiezen de verkeerde. Welke kiezen ze? En welke krijgen ze ook eerst? Dat is koning Saul. Terwijl Gods keuze de koning David is. En die zien we in het type van Saul terug. Want Israël kiest altijd de verkeerde koning. Ook in de toekomst kiezen ze de verkeerde koning. Maar zie je in Saul terug? De zoon des verderfs. De valse Messias. En die zie je in David terug. De zoon van David, de ware Messias, de Heere Jezus Christus, die de titel draagt, de zoon van David. En die ook recht heeft op de troon van David. Waarschuw hen ernstig en zeg hun hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen regeren zal, die zij kiezen. En ook in de toekomst zal die zoon des verderfs die over hen heersen zal en die hen verleiden zal om het merkteken van dat beest te dragen. Ja, dat zal ernstig zijn. Waarschuw hen ernstig. Toch zie je later dat gelukkig David komt, dat David door Samuel wordt gezalfd tot koning. En dat hij koning van Israël wordt. En God sluit met David een verbond. Dat doet hij ook in de Samuel boeken. Namelijk in het tweede boek Samuel. 2 Samuel 7. Het Davidisch verbond. 2 Samuel 7. En dan lees ik vers 10. Dat is een belofte aan David, 2 Samuel 7 vers 10. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt, en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Ik zal u rust geven van uw vijanden. O kondigt u de Heere aan, de Heere zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te rusten zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen, met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. Maar mijn goedertierenheid zal over hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Dat is een prachtige belofte. Die God doet hier aan koning David. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. We weten wel dat David inderdaad een zoon kreeg. En wie was dat? Waarbij dit allemaal in vervulling ging. Dat was Salomo. En Salomo, daar kan je van zeggen dat die de Heere een huis heeft gebouwd. En in de tijd het koningschap van Salomo was er ook rust van rondom. Er waren helemaal geen vijanden. En het is ook zo dat gedurende het hele koningschap van Samuel, dat het helemaal lijkt op een koningschap zoals het straks zal zijn in dat koninkrijk der hemelen. Het is gewoon een beeld van het hele Messiaanse koninkrijk, het hele Joodse koninkrijk, waar de Messias koning is als de zoon, de ware zoon van David, op de troon van David zit, de Heer Jezus Christus, en daar straks na zijn wederkomst regeert. En eigenlijk loopt het daarop uit hier. Eerst gaat het over de toekomst, de nabije toekomst van David, als zijn zoon Samuel op die troon zal zitten en hij ook een tempel bouwt voor de Heer, en dat er ook een goede relatie zal zijn tussen God en Salomo. Dat God, die noemt hem zelfs zijn zoon, maar het is allemaal een beeld eigenlijk van de ware zoon van David, waar het op eindigt. Dat zijn troon vast zal staan voor altijd, de troon zijn de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ja, het koningschap van Salomo, dat geeft ook ons een beeld van het Messiaanse Rijk, van het Koninkrijk der Hemelen, dat 1000 jaar zal duren. U weet wel, Salomo, die had het niet per tientallen. geldt het ook niet per honderdtallen, geldt het gewoon continu per duizendtallen. Alles wat er aan Salomo vastzit, en wat er aan Salomo, sorry, vastzit, is continu in duizendtallen. Hoeveel vrouwen had hij? Duizend. Ja, duizend vrouwen. Ja, ik heb medelijden altijd met de man, maar goed, het is een ander verhaal. Hoeveel paarden had hij, hoeveel ruiters? Nou, u kunt het lezen, alles is maar in duizend en nog eens duizendtallen. Alles wordt uitgedrukt. Ook heel die tempel die er zat, daar vind je steeds het getal 10, 10, 10 in. Steeds weer, duizend komt daarin terug. Een heel beeld van het Messiaanse Rijk, als daar vrede zal heersen. Diezelfde vrede heerste ook ten tijde van Salomo. En als je ook kijkt naar het Rijk van Salomo, hoe groot het was, is het wonderlijk dat de grenzen van het land waar Salomo over regeerde, dat het gelijk is straks aan het Messiaanse Rijk. Het Messiaanse Rijk is dus niet zoals wordt geleerd de wereld omvattend, nee, het is eigenlijk het Rijk van Salomo, wat Salomo al in bezit had. Dat zal ik u straks ook wel laten zien. Maar lees maar eens in 1 Koningen 4, waar Salomo over regeerde. 1 Koningen 4. 1 Koningen 4, vanaf vers 21. Vers 21. En Salomo was heerser over al de koninkrijken van de rivier af. En die rivier is de rivier de Eufraat. Tot het land der Filistijnen. En waar ligt het land der Filistijnen? Nou, dat is Asdod. Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo zijn leven lang. En ook nog in vers 24. Want hij heerste over alles aan deze zijde van de rivier, dus Eufraat, de Eufraat, van Tifsa tot Gaza, over alle koningen aan deze zijde van de rivier, en hij had vrede rondom aan alle zijden, zodat Juda en Israël gerust woonden, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Beersheba, gedurende het gehele leven van Salomo. En dan zal het ook zijn gedurende de hele regering van Jezus Christus straks in zijn Messiaans Joods Rijk. Dan zal er rust zijn van rondom, vrede rondom, en Israël zal daar gerust wonen, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Beersheba, ook door van het noorden tot het zuiden. Goed, maar spoedig na Salomo ging er mis. Heb je altijd Israël verkiest de koning. En je ziet dat hij direct aan Salomo is daar een scheuring in het rijk van de 10 stammen en de 2 stammen. En er komt er af en toe wel eens bij Juda of bij Israël een goede koning op de troon. Maar het is, meestal is het narigheid. Meestal willen ze niet naar de Heere luisteren. En wandelen ze niet in de wegen des Heeren. Uiteindelijk loopt dat uit dat zowel de 10 stammen als de 2 stammen in ballingschappen worden weggevoerd. De 10 stammen in de Assyrische ballingschap. En de 2 stammen, Juda, in de Babylonische ballingschap. En wat is nou de oorzaak dat de profeet die steeds optreden onder het volk, om het volk maar te waarschuwen dat het fout loopt met die koning? Dan geeft bijvoorbeeld in Jesaja geeft aan wat de oorzaak is. Dan wordt op een gegeven ogenblik, als Juda wordt weggevoerd in de Babylonische ballingschap naar Babel, dan zegt Jesaja in Jesaja 6 wat er fout is. Laat maar naar Jesaja 6 gaan. Jesaja 6. Ja, al die profeten treden op, maar het heeft geen enkel resultaat. Af en toe is het een kleine opleving, een kleine bekering, een kleine opwekking, zoals in de dagen van koning Hiskia, en noem maar op, maar het is maar voor even. Er staat in Jesaja 6, vers 9. Of laten we maar beginnen, vers 8. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij, ga, zeg tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet, en ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof, en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen, opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Ja, het volk wilde niet luisteren. Het zag, maar het herkende niet. Het hoorde, maar het verstond niet. Hun hart was vet geworden, hun oren doof en hun ogen blind. En Jesaja kon prediken en Jeremia en Ezekiel, doen ze allemaal op wat ze wilden, al die kleine profeten in kluis. Maar Israël bleef hoorhoren doof, doof, stom en blind. Ja. Diezelfde oorzaak, waar wordt dit aangehaald? Je weet dat, in de Matthäus evangelie. Waar wordt dit aangehaald? Ja, ook. Maar ook in Matthäus 13. Ook in Matthäus 13. Laten we dat maar eens opzoeken. Matthäus 13. Daar wordt hetzelfde aangehaald. Want ook daar, als de echte zoon van David optreedt en het koninkrijk der hemel is nabijgekomen en op wordt geroepen tot bekering, bekeren zij zich niet. En dan zie je dat in Matthäus 13, vers 14, die Jezus zegt, en aan hen, dat is het volk en de schriftgeleerden, en aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien, en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan zich bekeren, dat ik hen zou genezen. Ja. Midden in de evangelie, midden in Matthäus, hoofdstuk 13. Haalt de Heer Jezus de profetie van Jesaja aan. En zegt dit volk. Aan het volk wordt de profetie van Jesaja vervuld. Ten tweede male, want Jesaja had het al vervuld toen bij de Babylonische ballingschap. Nu wordt het weer vervuld. Want ze wijzen weer de ware koning af. De zoon van David. Die recht heeft op de troon van zijn vader David. Die wijzen ze af. Hoe kwam dat? Ze hebben in het hoofdstuk daarvoor, dat zullen we misschien vandaag of anders volgende keer wel zien, hebben zij de Heere Jezus, hebben zij beschuldigd dat hij al die wonderen, al die tekenen deed, door de kracht van Beelzebul, dat hij door Beelzebul de boze geesten uitdreef. En ze bleven hem verwerpen. Ze bleven hem verwerpen. En wat ging de Heer Jezus toen doen? Ja, dan gaat hij in gelijkenissen spreken. En stom verbaasd. Die Jezus was altijd Pietje rechtuit zeg. Als je die Jezus hoorde prediken. Nou, dan was het niet tegen de doofmans oren gesteld hoor. Je hoeft niet te vragen. Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Nee, helemaal niet. Hij was Pietje rechtuit. Hij sprak boem. Recht tot je. En je kon niet links, jongen. Je kon er niet rechts van. En die schriftgeleerden die hebben dat wel gemerkt. Meer dan eens. Dat die Jezus precies toen de point het zei. En opeens begint Jezus in gelijkenissen te spreken. En de discipelen begrijpen het ook helemaal niet. Hè? En die Jezus begint met een gelijkenis. De gelijkenis van de zaaier in Matthäus 13. Dan kunt u lezen in vers 1. Op die dag ging Jezus het huis uit. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat de gelijkenis van de zaaier vertellen. En dan staat er in vers 10 dat de discipelen helemaal ontredderd zijn. En de discipelen kwamen, vers 10. En zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Waarom doe je dat? Waarom ga je beeldspraak gebruiken? Hij antwoordde hun en zeide, omdat het u, zijn die 12 discipelen, omdat het u gegeven is, de geheimenissen, staat het aan de verborgenheden, van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Het volk is het niet gegeven. Hij gaat in gelijkenissen spreken, opdat ze er geen start meer van zullen begrijpen. En u maar horen op de zondagsschool, ik ook proeven. De gelijkenissen worden gegeven om het je te verduidelijken. Nee, zegt de Heer, opdat ze het niet begrijpen. vers 12. Want wie heeft zal hem, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Dat gaat over het volk. Maar straks aan het eind zal worden geoordeeld. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt die profetie vervuld. En hoe eindigt die profetie aan het eind? Opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Ik wil niet dat zij zich bekeren. Ik wil niet dat ik hen zou moeten genezen. Ik wil niet meer dat ze horen. Ik wil niet meer dat ze zien. Daarom spreek ik in beeldspraak. Daarom spreek ik in gelijkenissen. Maar uw ogen, vers 16, zijn zalig, omdat zij zien. En uw oren, omdat ze horen. Voorwaar, ik zeg u, vele profeten en vaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en ze hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort, en ze hebben het niet gehoord. En hij gaat door met het prediken in gelijkenissen, die allemaal handelen over het koninkrijk der hemelen, hoe dat koninkrijk in der hemelen, dat koninkrijkje van Israël, dat messiaanse vrederijk van 1000 jaar, er straks toch nog komt. Ondanks dat dit volk een krom geslacht is, die niet luisteren wil, wiens hart vet geworden is, die niet zien, die doof zijn, ja, die blind zijn. En spreekt men gelijkenissen, en gelijkenissen, en gelijkenissen. Helemaal niet om te verduidelijken, maar om te verbergen, om te verhullen, om te versluieren, opdat zij het niet zullen zien, opdat zij niet meer zullen horen. Want de Heer Jezus is in Matthäus 12 al reeds verworpen. Ze wilden niets met hem te doen hebben. En dat blijft ook zo, die houding van Israël, tot hij als de koning der Joden wordt gekruisigd. Weet u wanneer dat de Heer Jezus weer ophoudt, niet meer in beeldspraak te spreken? Dat valt ook de discipelen op, want die discipelen waren continu bij hem. Dus op de vooravond van zijn kruising, dat vindt u in Johannes. Johannes 16. En dat leidt tot een geloof. Johannes 16. Vers 29. En is die bij hen op die laatste uren, die laatste nacht. En dan valt de discipel iets op. En dan zegt ze tegen hen, vers 29. Zijn discipelen zeiden, zie, nu spreekt gij vrij uit. Hij sprak niet meer vrij uit. Nu spreekt gij vrij uit, zonder beeldspraak te gebruiken, zonder een gelijkenis te gebruiken. Vrij uit, recht toe, recht aan. Nu weten wij dat gij alles weet en niet nodig hebt dat iemand u vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God zijt uitgegaan. Jezus antwoordde hun, geloof gij thans? Ja, ze geloven. En al die gelijkenissen, al die beeldspraken heeft hij dus in Matthäus 13 midden in zijn optreden, toen hij verworpen werd door het volk, door de schriftgeleerden en door de fariseeën, stopte hij om rechtstreeks tot het volk te spreken, opdat zij niet zouden horen, opdat ze niet zouden zien en ze zouden zich en zich zouden bekeren. En hier spreekt hij dan vrij uit, op de vooravond van zijn kruisiging, tegen zijn discipelen. Dat valt dan op. Toch die hele kruisiging wordt hij vergeven tot volk. De Pinksterdag zien wij dat Petrus opmerkt dat zij het uit onwetendheid hebben gedaan, in onkunde hebben gehandeld, dat ze de Here hebben gekruisigd. En het wordt hen vergeven en opnieuw wordt hen gepredikt het koninkrijk, de komst van het koninkrijk. En dat de geest klaarstaat om geest uit te storten over al het vlees, zoals Joël 2 zegt. En de discipelen die hebben onderwijs gehad over het koninkrijk. Gaan we naar Handelingen 1. Handelingen 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. En dat aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevel had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden, met vele kentekeningen, levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot de sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. 40 dagen lang, na zijn opstanding, kregen de discipelen een persoonlijke Bijbelstudie van de Heer Jezus. En was het onderwerp het Koninkrijk Gods. En alles wat het Koninkrijk Gods betrof is hem uitgelegd. En wat is nou het Koninkrijk Gods? Het Koninkrijk Gods is het alomvattende. En waar spreekt, want dit is gemaakt door Lucas. Je vindt in Lucas, het evangelie van Lucas, en ook in het tweede boekje wat hij geschreven, Handelingen, vind je niet sprake over het Koninkrijk der Hemelen. Want Lucas was een medewerker van wie? Van de apostel? Paulus. En Paulus was een apostel der heidenen. En Lucas schreef zijn evangelie vanuit dat oogpunt. Niet dat hij, stond midden tussen het volk van Israël en beschreef hoe het koninkrijk der hemelen aan Israël, dat Messiaanse rijk, zou worden opgericht. Nee, hij stond op de positie van de heiden, buiten het koninkrijk der hemelen. En hij zag hoe straks na de wederkomst van Christus dat heerlijk zou zijn voor de heiden, want op de Here werd door de heiden ook gehoopt. En hoe het volk van Israël straks zou gaan functioneren en zij zouden uitgaan, 70, naar de 70 volkeren, om die te bereiken met het evangelie ook van het koninkrijk. Want niet het evangelie van het koninkrijk der hemelen, maar wel met het evangelie van het koninkrijk Gods. Dat God bezig is, straks, om door Israël ook de heidenen en de heidense volkeren te bereiken en tot geloof te brengen. En ook tot verlossing te leiden. Goed. Die invalshoek heeft Lucas. En daarom gebruikt hij hier niet het woordje koninkrijk der hemelen, maar het koninkrijk Gods. En bedoelt hij niet alleen mee dat hij Jezus sprak over dat kleine koninkrijkje van Israël, waar we de grenzen van bij Samuel al van zagen. Van Salomo al van zagen. Maar spreekt hij hier over hoe heel deze aarde, hoe daar het koninkrijk Gods, hoe dat heel deze aarde, al de koninkrijken der wereld, tot het koninkrijk Gods zullen worden toegevoerd, zullen worden ingelijfd, door middel van dat koninkrijk van Israël, en het optreden van die priesters van Israël. En wat is de uitkomst dan van die 40 dagen, dat ze onderwezen werden in al wat het koninkrijk Gods betreft? Nou, ze vroegen toen, direct in vers 6, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Elke Bijbelvertaling of verklaring die roept dan, verkeerde vraag, ze hebben het niet begrepen. Nee, als je dat opschrijft, dan heb jij het niet begrepen. Zij hebben het heel goed begrepen. Zij wisten, jongen, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël, hoe laat is het? En ze mochten dat koninkrijk opnieuw aan Israël aanbieden. Weer mocht de prediking zijn, bekeert u. En weer was er sprake van een doop. Van een doop der bekering. Ja, dan met andere gevolgen, maar goed. Daarom zie je ook direct dat ze nog in Handelingen 1 direct een apostel kiezen. Want u weet, één apostel is uitgevallen. Wie was dat? Judas heeft zelfmoord gepleegd, dat wordt beschreven. Nogal bloedig wordt het zelfs beschreven hier. Maar wie kiezen ze? Ze kiezen uiteindelijk door het lot wat de Heere daarin bestuurt. Matthias wordt tot apostel verkozen, omdat hij direct weer 12 zullen zijn. Ja, dan moesten er 12 zijn. Want die 12 apostelen, die discipelen. Wat had de Heer hun beloofd in het koninkrijk? Nou, ze zouden zitten op de 12 tronen van Israël. Ze zouden koning zijn over een stam. Een geweldige propositie. En er was er één weggevallen, er waren er maar 11. En de Heer had gezegd, had niet gezegd dat het niet zou komen. Herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? De Heer zegt helemaal niet, nee. De Heer zegt, nou, dat ligt eraan. Daar doe ik liever geen uitspraak over. De Heer hield zich op de vlakte. Maar voor hun gold, als ze er vanuit moesten gaan, dat er mogelijkheid aanwezig was dat de Heer dat zou doen. Daar moesten ze direct die 12e lege plek invullen. Want er moesten 12 discipelen zijn die op de 12 tronen van Israël zouden zitten, om de 12 stammen van Israël te kunnen richten. Iedere Bijbelverklaring weer zegt, fout, fout, fout. Oh, de apostolische fout, zo wordt het genoemd in de Bijbelverklaringen. De apostolische fout, ze hadden moeten wachten op Paulus. Ja, daar begrijp je er geen snars van. Maar Paulus was geen apostel der besnijdenis, geen apostel voor de Joden, hij was een apostel der heidenen. Ik kan me soms opwinden om mensen die notabene hebben.
Je hoeft toch niet te geloven dat je dat opschrijft, mijn zusters. Deze apostelen, daar heeft de Heer op geblazen van tevoren. Ze hebben de geest ontvangen. Ze begrepen vanaf dat moment alle woorden die de Heer Jezus gesproken had. En ze handelen overeenkomstig daarover. Ze zijn vol van geest. Staat er aan het eind van Lucas. En toch durven ze te schrijven dat ze de enormste vergissingen begingen. Niet te geloven. Nou, dan zie je op de apostel dat op de Pinksterdag aan de Joden en ook de verstrooide Joden. Hè, er zijn geen heiden op die Pinksterdag. Er is geen heiden te vinden. Iedereen denkt dat maar. Al die mensen die juichten, die parten, die mede, die elamieten, die inwoners. Ja, wacht even. Dat waren allemaal verstrooide Joden hoor. Die allemaal speciaal op die grote feestdagen van Israël naar Jeruzalem kwamen. Om bijvoorbeeld hier dan het Pinksterfeest te vieren. Hè? Ja. 12 landen. Heel bijzonder. Ga ik maar niet verder op in. 12 landen worden hier genoemd. Plus dan de inwoners nog van Israël zelf en van Jeruzalem. Die krijgen te horen dat hun opnieuw het koninkrijk wordt aangeboden. Omdat ze in ontwetendheid de Heer Jezus hebben gekruisigd. Opnieuw wordt het koninkrijk hen aangeboden. Dat lees je van Handelingen 2. Nee, sorry, Handelingen 3. Vers 14. Toch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man die een moordenaar was, geschonken zou worden. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof van in zijn naam heeft zijn naam deze die gij ziet en kent sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Nu dan, broeders, ik weet dat gij uit onkunde, staat vertaald in ontwetendheid, hebt gehandeld, gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan, want hij bij monden van alle profeten de vorige boodschap had, dat zijn Christus moest lijden. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Ja. De Heer stond helemaal klaar om gezonden te worden. Als Stefanus aan gestenigd wordt, hoe ziet hij dan de Heer? Zit hij dan aan de rechterhand van God? Nee, hij staat aan de rechterhand van God. Dat is actie. Een beeld van dat de Heer klaar staat om weer gezonden te worden, om weer naar het volk te gaan, als het volk die Heer Jezus had aanvaard, dan waren die tijden van verademing gekomen en dan was die Heer Jezus Christus die tevoren werd bestemd als gezonden. Hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Die tijden van de wederoprichting aller dingen, dat het koninkrijk der hemelen zal worden opgericht. Dat de Heer Jezus op de troon van zijn vader David zou zitten. Dat zou direct geschieden als het volk maar tot berouw en bekering zou komen. Dan zouden hun zonden worden uitgedeld. Ja, helaas zien we dat ook de tweede maal ze blijken een krom en verdraaid geslacht te zijn. En dat ze de Heer Jezus ten tweede male verwerpen. En weer wordt dan Jesaja 6 aangehaald. Daar wordt ook van die tweede maal dat het koninkrijk wordt aangeboden. In Handelingen 28, Jesaja 6 aangehaald. Het is notabene dat tot Handelingen 28 toe de hoop van Israël actueel is. Dat aan Israël dat koninkrijk zal worden opgericht. Hè? Dat zegt hij ook in vers 20, zegt Paulus. Daarom heb ik u verzocht u te zien tegen de Joden en toe te spreken. Want om de hoop van Israël draag ik deze keten. Hè, de hoop van Israël. De hoop op dat Messiaanse Rijk. De hoop op de Messias. Dat is steeds actueel. Daarom gaat hij met ze spreken. Een dag lang. Maar het loopt ook daar weer fout. Want uiteindelijk ook die verwerpen de heiland. En dan zegt hij aan het eind van de dag, in vers 25, aan het eind, Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vader gesproken, zeggende, vers 26, gij heent tot het volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van het volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben ze toegesloten, omdat zij niet zien met hun ogen en hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan, en zij zich bekeren en ik hen zou genezen. En voor de tweede maal verwerkt Israël hun koning en worden ze geconfronteerd met het oordeel van Jesaja 6. Zo was dat ook al in de dagen van Jesaja zelf, toen ze werden weggevoerd in de Babylonische ballingschap en Jesaja dit van Gods wegen moest prediken onder het volk. Ezechiël zegt, laten we naar Ezechiël 21 gaan. Ezechiël zegt in vers 25, Ezechiël 21, vers 25. En het gaat dan over die laatste vorst, die laatste koning van Israël. Dan zegt God, Ezechiël 21, vers 25. En gij, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag komt ten einde van de eindafrekening. Zo zegt de Heere, Heere, weg met die tulband, zet af die kroon. Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is, verlaag wat hoog is. Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal ik ze maken. Maar ook zo zal het niet blijven, totdat hij komt die er recht op heeft en aan wie ik het geven zal. En wie heeft recht op die tulband, op die kroon? Wie? Jezus Christus. En aan hem zal die kroon worden gegeven. Het hele geven van die kroon zie je in Openbaring. En niemand heeft recht om de boekrol te openen. Behalve één. Goed, Jeremia spreekt daar ook over. Al die profeten hebben het erover. Bijvoorbeeld Jeremia. Ik ga even een stukje terug. Jeremia 23. Jeremia 23, vers 5. Was een profetie ten aanzien van de Heer Jezus. Jeremia 23, vers 5. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is de naam waarmee hij hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. Dat is die rechtvaardige spruit die verwekt zal worden. Een koning die rechtvaardig en verstandig regeren zal. Waardoor Israël veilig zal wonen en Juda, de twee zowel als de tien stammen, behouden worden. Ook Zacharia, die predikt dat die koning er toch zal komen, ondanks dat in de tijd van Jesaja Israël niet luisterde, en ook in de tijd van de Heer Jezus niet, en ook niet in de tijd van de handelingen, steeds Jesaja 6 over wordt uitgesproken, dat die koning er toch komt. En het ging al gedeeltelijk in vervulling in de dagen van de Heer Jezus. Zacharia 9, vers 9. Zacharia 9, vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw dochter komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel. Op een ezelhengst. Een ezelingende jong. Ja, ja. Die koning, die komt toch. En dan maar weer terug te keren naar Jesaja. Neem nog één tekst uit het Oude Testament. Jesaja 9. Waar je ziet dat. Dat als de Heer Jezus komt, dat die troon en die kroon zal worden opgericht. Jesaja 9, die bekende versie die altijd met de kerst worden gelezen. Dan vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij, let erop hè, rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare, wonderbare, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn. Een eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen.
Hij zal dat doen.
En dat kind is al geboren, die zoon is al gegeven, maar zijn heerschappij, ja, die rust nog wel op zijn schouders, maar hij oefent de heerschappij nog niet uit. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. En hij zal straks aan Israël bewijzen dat hij wonderbaar is, dat hij de raadsman is, dat hij een sterke God is, een eeuwige vader, en dat hij vredevorst is, en zijn heerschappij inderdaad groot is, dat hij vrede zal verkondigen, dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David, en dat hij dat koninkrijk, dat hij sticht en grondvest, dat hij dat doet met recht en gerechtigheid. Of nu nog eens bewijzen zoeken, waar precies nou dat koninkrijk zich bevindt, hoe groot dat koninkrijk is. Dan moeten we gaan naar Ezechiël. Ezechiël geeft ons inzicht, vooral in de laatste hoofdstukken, vanaf vers 45, waar dat koninkrijk der hemelen zich precies bevindt. Ezechiël 45. Ik ga er maar niets uit lezen, want het zijn hele hoofdstukken. Ik wijs u alleen erop, u kan dat thuis wel doen, maar ik wijs u alleen op wat de vertalers erboven hebben geschreven. En dat geeft al heel veel weer. Ezechiël 45, dat staat boven de pericoop 1 tot en met vers 8. Ja, dat staat boven verdeling van het land. U kunt dan lezen hoe het land moet worden verdeeld als de Heer Jezus is wedergekomen en het koninkrijk wordt opgericht. Ze moeten namelijk ook een stukje overhouden, een stuk heilige grond, waar de tempel van Ezechiël zal worden gebouwd, die ook heel uitgebreid in de hoofdstukken daarvoor helemaal beschreven staat. Er zijn zelfs mensen geweest die hebben daar hele bouwpakketten van te maken, hele tekeningen van te maken. Misschien heeft u dat wel eens gezien. Maar hier staat dus in Ezechiël 45 vers 1 tot 8 hoe het land moet worden verdeeld. U leest in hoofdstuk 47, vanaf vers 13, het ook is zo moeilijk, Ezechiël 47 vers 13, daar staat bij mij boven, de grenzen van het land, staat dat bij u ook al boven? Nou, de grenzen worden in het noorden, en het oosten, zuiden en westen precies aangegeven. En als je dat dan gaat bestuderen en vergelijken gaat met het Rijk van Salomo, zult u zien dat het precies hetzelfde is. De grenzen van dat toekomstige land, van het Koninkrijk der Hemelen, uitgebreid beschreven van plaats tot plaats in het noorden, oosten, zuiden en westen. En verder dan gaat de rest van Ezechiël, dat is Ezechiël laatste stukje van 47 en heel hoofdstuk 48, gaat over de verdeling van het land. Hoe het over die 12 stammen precies zal worden verdeeld. En elke stam krijgt weer zijn deel. Heel uitgebreid wordt het helemaal beschreven. En het laatste stukje gaat dan nog over de heilige stad, Jeruzalem, waar de troon staat van de Heer Jezus Christus. Goed. Laten we eens gaan naar het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. En een beginnetje maken met Matteüs. Als je gaat naar Maleachi, het laatste Bijbelboek, dan weet u misschien wel dat daarin de heroud van de koning al wordt voorspeld. Dat hij voor de koning zal uitgaan om de weg van de koning te bereiden. Dat zie je in Maleachi 3. Onder andere, Maleachi 3, vers 1. Daar staat, zie, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zo zegt de Heere de Heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de bekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Je ziet dus dat die bode de Heer eruit komt. In Malachi 4 wordt zijn naam genoemd Elia, dat het Elia is in Malachi 4. Dat hij de weg bereidt en dat die koning, die heren die ze zoeken, die Messias, dat hij heel snel komt, plotseling komt tot zijn tempel. En als die verschijnt, wat doet hij? Datzelfde wat we lazen al vanmorgen in Zacharia, dat de heren daar onder dat volk daar schifting in aanbrengt. Als het ware, ze loutert. En als je een louteringsproces doormaakt, dan ben je aan het schiften. Dan haal je de rommel er vanaf, totdat je puur zilver of puur goud overhoudt. En dat is wat de Heere hier doet. Hij zal zijn als het vuur van de smelter, als het loog van de bekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi, terwijl de priesters, reinigen. Want het moet een priestervolk zijn. Een koninkrijk van priesters. Ja, zo zien we ook dat als Johannes de Doper, die in de kracht van Elia optreedt. Hij is Elia niet, dat vragen ze steeds altijd aan hem. Hij is het niet. Maar hij treedt wel op in de kracht van Elia. En dan zie je hetzelfde in Matthäus, een paar bladzijden verder, Matthäus 3. Dan lees je dan in Matthäus 3 vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide: de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. En Johannes treedt op der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Die wordt geoordeeld, iedere Jood. Iedere boom, als je geen goede vruchten ter bekering voortbrengt, dan word je door die Heren die komt, in die smelt, die komt als waar met het vuur van de smelter, die gaat schiften, dan word je uitgehouden en word je in het vuur geworpen, in de Gehenna, in de tweede dood. Vers 11, ik dood met water tot bekering, maar hij die na me komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en het vuur. Oordeel. De wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorstvloer, dat is het volk Israël, geheel zuiveren. En zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. De Gehenna, de poldersvuurs, waar men ingeworpen wordt. Waar de wening is. En het kressing der tanden. Goed, we dienen te beseffen dat Johannes de Doper hier predikt, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nog niet, maar is wel nabij gekomen. En nogal wat mensen, die leren bijvoorbeeld dat het koninkrijk der hemelen toen Johannes de Doper optrad, en die Jezus optrad, dat toen het koninkrijk al aanbrak. Nou, dat is niet. Want Johannes zegt heel duidelijk, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat kunt u ook zien als de Heer Jezus in Matthäus 6 zijn discipelen een gebed leert. Dan kunt u ook zien dat het koninkrijk der hemelen er nog niet is. Want wat zegt hij in vers 9? Bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk is gekomen. Nee, dat staat er niet. Uw koninkrijk komen. Dat is het gebed. Laat het alsjeblieft komen. Het is nog toekomstig. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Dat was nog niet. En straks ook in de grote verdrukking, zal het ook niet zo zijn. Dan is het niet dat Gods wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, dan moet je als Israëliet dan in de grote verdrukking dan straks verbidden. Maar je wordt achterna gezeten. Je moet vluchten voor je leven, die 3,5 jaar. Als Satan op de aarde wordt geworpen en een grote grimmigheid op je afkomt, zoekende wie hij zal verslinden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Er staat eigenlijk een uitdrukking in het Grieks, daar kom ik nog wel op. Geef ons heden ons dagelijks brood van de hemel. Eigenlijk is het gebed om het manna, wat ze ook ook kregen in de tijd van die woestijnreis. Precies hetzelfde. We weten dat God ze straks verbergen zal. Dat ze vluchten uit Judea naar Samaria vandaan naar de berg. En dat ze daar in de woestijn onderhouden zullen worden. Op bovennatuurlijke wijze door de Heer. 1260 dagen. Die rechtvaardigen. Die verstandigen. Die overwinnaars. En we moeten dat ze gevoed zullen worden. Op dezelfde wijze als Israël werd gevoed. In die 40 jaar dat ze rondtrok in de woestijn. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Er zijn veel mensen die bidden dat allemaal maar voor vandaag. Maar broeders en zusters, dan zal echt zo wezen. Verlos ons van de boze. Want de boze, de duivel is op aarde. Zoekende die, hij zal verslinden. Hij zal zich openbaren in zijn zoon, de zoon des verderfs. Want uwe is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In haar eeuwigheid. Amen. Dit is een grote verdrukkingsgebed van de Jood. Hè, die hier staat. Maar daaruit blijkt dus dat het nu nog niet is. In Matthäus 11 staat bijvoorbeeld dat het koninkrijk der hemelen machtig baan brak. Zoek hem maar eens op, Matthäus 11. Vers 12. Matthäus 11, vers 12. Daar wordt opgemerkt door de Heer Jezus. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen ernaar. Ja, dat was ook het geval. Maar het was wel zo dat dat koninkrijk der hemelen, vanaf dat Johannes de Doper optrad, en de Heer Jezus optrad, en de discipelen optraden, machtig baan aan het breken was. Het brak bijna door. Het kwam er bijna toe dat het volk de Heer aanvaarde. Alleen die schriftgeleerden, de fariseërs, de lijstlieden van het volk, die onderdrukten dat. En die brachten de Heer Jezus in het diskrediet. Nou, de Heer Jezus is ook zo dan geboren, hè, Matthäus, als de koning der Joden. Lees dat maar, in Matthäus 2. En zo gaat dat heel Matthäus door, Matthäus 2, vers 2. Matthäus 2, vers 2, want wat vragen de wijzen uit het oosten? Waar is de koning der volkeren? Of waar is de koning van de kerk die geboren is? Nee, dat zeggen ze allemaal niet. Hij zegt, waar is de koning der Joden? Is het ook de koning der Joden? He. Daar begint ook het evangelie vers 1 met. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Hij is de zoon van David, van zijn vader David. En hij heeft recht op de troon van David. En hij is ook de zoon van Abraham, want hij is de losser. Hij is de verlosser. Ook in Matthäus 1 vers 16, dan staat er aan het einde van dat geslachtsregister, vers 16, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. En jammer dat ze dat zo vertalen, want dan staat in het Grieks gewoon gezalfde. En wat moet je eigenlijk vertalen? Wat is het woord gezalfde in het Hebreeuws? Dat is een titel, dat is Messias. Uit wie Jezus geboren is, die Messias genoemd wordt. Dat zou veel betere vertaling zijn geweest. Zijn naam is gezalfde. Zijn naam is Christus. Zijn naam is Messias. Daarom de uitdrukking Christus Jezus. Zou je ook kunnen zeggen. Dat is de uitdrukking Messias Jezus. Ook als je steeds die uitdrukkingen. Dan leest het iedereen overheen. Hè? De Heere Jezus Christus. Christus Jezus. Jezus Christus. Jezus zussen. En denk maar dat je het allemaal maar door elkaar moet gebruiken. Nee, als het in de grondtekst staat Christus Jezus, dan zou je het beste moeten lezen Messias Jezus. Dan wordt het in een bepaalde context gebruikt. Ook de naam Jezus is een aardse naam. Messias Jezus, Christus Jezus. Goed. Ik zie dat het 2:30 is. Hou er nog twee dingetjes dan. Niet alleen als de doper predikte, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen aan de Jood. Wie deed dat ook? Nou, de Heer Jezus zelf. Lees dat maar, Matthäus 4, vers 17. Matthäus 4, vers 17. Maar sommige mensen zeggen, ja, dat deed alleen Johannes de Doper, hoorde Jezus niet. Jezus sprak een heel ander evangelie. Nee, vers 17. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Ja. En ook nog in vers 23. van hetzelfde hoofdstuk, daar lees je. En hij trok rond in geheel Galilea en leerde in een synagoge en verkondigde het evangelie van de genade. Nee, het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Steeds bij de prediking van het evangelie van het koninkrijk vind je altijd de tekenen voor de Jood. Namelijk dat ziekten worden genezen. Dat er wonderen geschieden. Dat er tekenen zijn. Dat zit ermee verband. Let altijd op dat verband. Het verkondigen van de genade Gods. Maar dat evangelie zit er, nooit tekenen bij. De tekenen zitten vast aan Israël. En tekenen zijn alleen voor hun bestemd. Wie tekenen daarvan loshaalt uit de evangelie toen het koninkrijk werd aangeboden. Of in de handelingen toen het koninkrijk in Israël werd aangeboden. En je plaatst het in deze tijd. Dan kom je terecht bij de Heer en dan kom je terecht bij kopieën van dit soort gaven. En kopieën van dit soort wonderen. En dan kom je thuis in een geestenwereld die niet des Heeren is. Goed, dan ook even over de 12, dat ze ook het koninkrijk der hemelen verkondigen. Niet alleen Johannes de Doper, maar ook de Heer Jezus, maar ook de 12 in Matthäus 10. En dat is het laatste dan wat we gaan lezen in het hoofdstuk Matthäus 10, vers 7. Matthäus 10, vers 7. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat moesten de discipelen prediken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ook daar zie je bij de prediking van het evangelie van het koninkrijk direct, dat het aan de Jood bewezen moest worden, dat de prediking waarachtig was, dat het een boodschap was van de Heer, dat alle oud-testamentische profetieën aangaande de prediking van het koninkrijk in vervulling zouden gaan. Daarom vers 8. Genees ziekten, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Het was alleen voor Israël. Ze moesten ook alleen maar gaan naar Israël. Ze mochten niet gaan naar de heidenen. Wie tegenwoordig met dit soort tekenen naar heidenen gaat, die niet goed bij zijn hoofd. Is alleen maar besteld voor Israël. De Heer had het duidelijk gezegd. In vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u tot de verloren schapen van het huis Israëls. En die MBG-vertalers die dachten, oh wat eng. Oh wat naar nou. Wat zegt hij nou, die Heer Jezus? Niet naar ons. Niet naar een weg naar heidenen. Geen stad van Samaritanen binnen. Nou, laten we het afzwakken, hè. Laten we zeggen, begeeft u liever. Maar toch ook nog een beetje naar ons toe. Het is notabene, dat woord liever is eigenlijk in het Grieks een tegenstelling. Daar staat eigenlijk daarin tegen. Er staat, begeeft u daarin tegen tot de verloren schaaf van het huis Israëls. Of, nog ook vertalen, in plaats daarvan. Hè, begeeft u in plaats daarvan tot de verloren schaaf van het huis Israëls. Maar het verbod was duidelijk. Wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Ik heb geen tijd meer, maar er was een heidense vrouw. En die gaat naar de Heer Jezus toe. En dat ondervindt de Heer Jezus steeds, hè, met de heidenen. In de evangelie. Die is zijn eigen volk, luistert niet. Maar dan komt er een heidense vrouw aan. En de eigen dochter, die is bezeten. En die lijkt daar verschrikkelijk onder. En die vrouw gaat naar de Heer en vraagt aan de Heer, Heer, gij zoon van David, heb medelijden met mij. En wat staat er dan? Dat de Heer Jezus die zegt tegen hem geen woord. En die loopt gewoon door. Wijkt niet af naar de weg naar heidenen. Maar die vrouw die houdt aan en die loopt er achteraan en die schreeuwt en die roept steeds meer naar hem. En de discipel zegt, joh, stuur die vrouw weg. Die Canaanese vrouw, die heidense vrouw. En dan krijg je het, hè. Dan draait de Heer Jezus zich om als die vrouw dan toch blijft aanhouden. En dan geeft hij een antwoord en zegt hij, hij zegt, ik ben niet geroepen om naar de heidenen te gaan. Ik ben alleen maar geroepen om te gaan naar de kinderen van het huis Israëls. En om het die vrouw duidelijk te maken, dan zegt hij, ja, het is niet goed om het voedsel, om het brood van de kinderen, de honden, de heidenen voor te werpen. Dan zegt hij dat zo mooi over die kruimels, die van de tafel afvallen. Dat die honden die van die kruimels mogen genieten. Ja. En dan zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden naar uw woord. En dan is die dochter genezen. Maar een van die weinige keren. Dat toch eigenlijk een heidense vrouw, en dat heb je meer in de evangelie, geloof heeft dat dit de Messias is. Die daar in de landstreek woonde van Israël. En geloof openbaarde in de Heer Jezus. En de Heer Jezus, dat kon je zien, vaak ontroerde dat hem. Waarbij de heiden dat geloof wel gevonden werd, maar niet bij de Jood. En het lag toch vast aan de Jood. Want het plan van God was dat de Jood tot geloof en bekering moest worden gebracht. Omdat zij een priestervolk zijn, een heilige natie, goden en eigendom. En dat hij deze priesters wil gebruiken om de wereld tot geloof, bekering en wedergeboorte te brengen. Er is nog, dat is niet veranderd. De roeping van Israël is onberouwelijk. En wederom zal er een zaaiing zijn. De eerste zaaiing. Want de gelijkenis van de zaaier. Hè? Die eerste zaaiing ging helemaal fout. De tweede zaaiing ging ook fout. De derde zaaiing ging ook fout. Maar de laatste zaaiing, moeders en zusters, die zal zijn vrucht dragen. En vrucht opleveren. Dat is een zaaiing die nog toekomstig is van Elia. De zaaiing van de doper ging mis. De zaaiing van de Heer Jezus in zijn handelingentijd samen met de twaalf ging mis. De zaaiing in de handelingentijd, de derde zaaiing ging ook mis. Maar de vierde zaaiing aan Elia zal zijn vrucht geven. En dan zullen er wel mensen zijn die zich bekeren. Die standvastig zullen zijn. Die zullen worden beproefd. Om de kap van het koren te scheiden. Die het koninkrijk zullen ingaan als de overwinnaars. En die geweldige positie als priester zullen ontvangen. Om met de Heer Jezus te heersen voor 1000 jaar. En dat is het thema van Matthäus. Wie is waardig om in te gaan in het koninkrijk der hemelen? Wie zal waardig zijn om een dienstknecht, een priester te zijn, een dienaar te zijn van de Heere God in de tempel zijn Gods? De volgende keer gaan we door. Eerste vraag, en die gaat over waar ik in het begin mee begon. Dat was over de scheppingsdagen in Genesis. Een aantal mensen kwamen naar me toe en die bleven komen, steeds anderen. Met de vraag, hoe zit het nou precies met die scheppingsdagen? Want ik liet zien dat dat herscheppingsdagen waren. En ik zei ook nog dat er haast niks geschapen werd op die dagen. Maar in vers 1 van Genesis 1, leest u maar mee, staat er: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daar staat het woord bara, het woord scheppen, in vers 1. In de beginnen schiep. En God schiep de hemel en de aarde en alles wat erin was. Ja. Schiep God daarin bijvoorbeeld de zon, de maan, de sterren, de hemel, ja, en de aarde met alles wat erop zit, planten, bomen, ja, ja, inderdaad, en nog allerlei andere wezens die het allemaal bevolkten. Maar er ging iets fout. We weten van een overdekkende gerub was die in een hof was, een hof van Ede, een hof van Ede die werd hersteld, maar die in den beginnen er was, een hof van Ede. In die hof was een overdekkende gerub. Had een bijzondere positie. Had een positie eigenlijk om de kennis van God, om die aan alle wezens die God geschapen had, zijn schepselen te brengen. Op een gegeven moment kwam in zijn hart, kwam op, dat hij zich tegen God verhief. Dat hoogmoed opkwam in zijn hart en dat hij God gelijk wilde wezen. Daar deed hij, greep naar God en zijn troon en rebelleerde. Het gevolg was, daar begint gelijk de tweede vers mee, de aarde nu. Er kan vertaald worden werd, ik ben daar niet voor zelf, maar goed. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de wateren. Ja. Je ziet hier dat er een verwoesting is geweest van die toenmalige schepping. Het voert veel te ver, maar ik kan u uit Jesaja onder andere laten zien dat de aarde vermoedelijk de plek is geweest waar deze overdekkende gerub woonde, deze aarde. Die aarde werd van hem ontnomen. Ja. En een gedeelte van degene die hem navolgde, van die wezens, die schepselen, werden geoordeeld. Er werden opgesloten daar in die afgrond. Staatvertaling vertaalt het vers beter. De aarde nu werd woest, of was woest en ledig, en de duisternis lag op de vloed, en de geest Gods zweefde over de wateren. Ja. Die put des afgronds gaat in de toekomst open. U kunt dat lezen in Openbaring. Waar er allerlei wezens uitkomen die de mensen verschrikken op de aarde. Ik heb nu niet de tijd om dat allemaal op te zoeken. Dan zou ik daarmee even toch moeten voorbereiden. Maar ik kan u wel laten zien dat God diverse malen zegt dat God geen woestheid en ledigheid schept. En dat hij ook geen duisternis schept. Als u steeds de woorden woest, ledig in het Hebreeuws opzoekt en duisternis, die drie woorden, En nu gaat ze steeds over heel de Bijbel opzoeken. Het heeft steeds te maken met oordeel. En het heeft te maken met de duisternis, met het rijk der duisternis. Het is allemaal een gevolg van de confrontatie tussen God en Satan. En de geest God ziet dan zweven over de wateren. En zo begint Mozes dit te beschrijven. En je moet je voorstellen, toen Mozes Genesis ging schrijven, heeft God hem in de geest gevoerd naar deze dag. Die dag nu dat de aarde woest en ledig was. En ik heb al verschillende gezegd, nu moet je voorstellen dat hij in een bootje werd gezet. Er was geen roeibootje, maar laten we zeggen, hij werd in een bootje gezet. En hij keek om zich heen. En wat zag hij? Hij zag alleen maar water. De geest God zweefde over de water. En het was duisternis op de vloed. Het was duister. Moet je je voorstellen, je zit midden op zee. Je kijkt alle kanten op. Het is pikkendonker. Het is water onder je. Het is water om je heen. Het hangt een zeer zware, dikke mist. Er is geen straaltje licht. Zo duister. Een wolkenhemel die je ook niet ziet. Het is één dikke mist. Grauw sluier. Niks. Wat gebeurt er? Nou moet hij gaan beschrijven wat hij meemaakt. En hij wacht een dag. En wat ziet hij op de eerste dag wat er gebeurt? Opeens in die dikke, duistere mist, opeens, ja, de zon blijkbaar gaat op, aan de ene kant. Hij weet helemaal niet van de zon of, hij ziet die zon helemaal niet. Maar ik heb ook wel eens dagen dat ik 's morgens naar mijn werk ga, vooral in de winter, hè, dan sta je zonder de zon op, en is het dikke mist buiten in de herfst, dikke mist buiten, die kan je hand voor ogen zien. Maar die is wel licht. Maar verder, moet je voorstellen, je zet er op het water in je roeiboot, alle water om je heen en een zware dikke mist. Je kan geen 2 meter voor je uitkijken, maar het is wel licht. En opeens denk je, hé, er is licht. En daar zegt God, er was licht. Dag 2, wat gebeurt er dan? De mist trekt op. Hij ziet verder geen fluit, want het is alleen maar water om zich heen. Maar er komt scheiding tussen de wateren beneden en de wateren boven. De mist trekt op. Hij ziet geen zon, hij ziet geen maan, hij ziet niks. Het is een hele dichte wolkenhemel. Een heel groot watergewelf hangt daar ook. Veel meer dan nu. Een hele dik watergewelf. En beneden ook, ja, zit hij op een hele grote zee. Hij ziet geen land, hij ziet niks. Niks, helemaal leeg. Nu dacht het om. Tweede dag. Scheiding tussen de wateren beneden en de wateren boven. Wat gebeurt er op de derde dag? Er valt op de derde dag land droog. Opeens, hé. De wateren beneden. Daar komt opeens scheiding tussen zee en tussen land. En als je goed op dat land kijkt, zegt hij, hé. Net als je een overstroming hebt gehad en dat land valt droog, dan zie je opeens weer de bomen en gras en struiken. Zie je, dat ziet hij ook, en dat schrijft hij ook. Er is land en op dat land ziet hij allemaal zaad, kruin, gewas, struiken, bomen, dat ziet hij. Die worden ook niet geschapen, die grasprietjes, die struiken. Er wordt nog steeds niks geschapen. Maar de derde dag gaat om en er is scheiding tussen land en tussen zee. Dan komt de volgende dag, de vierde dag. Dan opeens dan breekt er wat boven in die wolkenhemel. Die grauwe, dikke wolkenhemel. En hij ziet opeens de zon. Hij kan de zon ontwaren. En s'nachts ziet hij de maan en de sterren. Die zijn er al lang, want die schenen al. De eerste dag was er al licht. Daar kwam van diezelfde zon af. Nog steeds zegt de Bijbel niet dat God iets schiep. Maar dat God iets stelt. En goed, dat God bezig is met zijn schepping, te zorgen dat scheiding komt tussen de wateren beneden en de wateren boven. Dat er scheiding komt tussen land en tussen zee. Dat de wolkendek breekt en dat je de zon kan zien en de maan en de sterren kijkt. Maar er is nog steeds niks geschapen. Dan komt de vijfde dag en dan voor de eerste plaats kom je dan weer tegen het woord Bara. Dat op dat land en in die lucht en in die zee, dat daar dieren worden geschapen. En op de zesde dag de mens. Ja, de kroon der schepping die daar wandelt. En die wordt neergezet in de hof. De hof van Ede die er vroeger ook al was. Maar waar de mens opnieuw in een herstelde hof van Ede wordt neergezet. En wie hebben daar terecht? De slang, de oude slang. Satan die hen verleidt tot zonde. Waardoor weer die hele schepping in handen. Hij eist de rechter de kippen bij om zijn gebied weer te veroveren die kwijt geraakt. In die oorlog met de heren en heerscharen.
Maar als de Bijbel ontvallen hadden aan die derde.
Nee.
Dan was het voor heel veel mensen al duidelijker geweest dat het anders geweest was.
Ja, maar er komt het woordje nu. Waarom komt nou dat? Waarom ben ik een voorstander van was? Omdat gewoon Mozes werd neergezet door de Heer, vervoerd in de geest op die dag. En wat schrijft hij op? Hij heeft die hele oorlog niet gezien, die beschrijft hij ook niet. Hij ziet alleen maar de gevolgen. En hij zegt, nou ja, het is hier duister. Er is hier een vloed, er zijn hier water. En het is zo leeg als maar kan. Woestheid en ledigheid. Ik schrijf op, de aarde nu was woest en ledig. Hij constateert een feit. Hij beschrijft die oorlog niet. Dan kan je vanuit die oorlogssituatie beschrijven van dit en dat gebeurde en de aarde uiteindelijk werd woest en ledig. Ik weet wel, taalkundig mag het. Bij de vertaling mag.
Ja, het begint natuurlijk wel in deze geval, want voor eerder het is nummer 1 moeten zijn dat eerst dat we erbij moeten
staan. Ja. Hij begint dus te praten vanuit een feit, van een situatie van de aarde nu was woest en
ledig.
Ik weet het. Ja, dus dat is dan even, je moet maar zien, hij is naar die dagen, heeft hij meegemaakt, zijn eigenlijk herscheppingsdagen, waarin begin de Heer eigenlijk gewoon de natuur zijn gang laat gaan, en daarna dat hij de beesten schept, en uiteindelijk op de zesde dag de mens, en daarna rust, de zevende dag.
En moet je natuurlijk ook studie eigenlijk maken, dus scheppen, maken en formeren.
Er zijn drie woorden, ja, die daar hier worden gebruikt, en als je een online Bijbel hebt, de computer, dan kunt u die Hebreeuwse woorden gaan volgen door het Oude Testament. Maar dat mag u zelf doen. Ja. Goed, volgende vraag. Als na de tweede dood de volgende eeuw Aion aanbreekt, waar blijft de Satan en zijn trawanten dan? Tja, antwoord, die zijn er niet meer. We hebben nu net over het woord bara, het woord scheppen. Wat is scheppen? Ik kan niet scheppen. We noemen wel eens dat iemand iets geschapen heeft. Hè? Een kunstenaar die schept, hè? Die schept iets. Dat is dan wel mooi, maar hij gebruikt daar materialen voor. En scheppen is een eigenschap van God, dat kan een mens niet. Een mens kan wat maken, een mens kan wat formuleren. Dat kan een mens allemaal wel doen, met bestaande materialen. Maar iets uit het niets, dat het er is, scheppen, dat kan alleen God. En reikt ons geloof zo ver, dat God deze pen, in tegenoverstelling van scheppen, door een knip als ware met zijn vingers, kan laten verdwijnen, dat we hem ook nooit meer kunnen vinden? Kan God dat, tegenoverstelling van scheppen? Ja, dat kan. Kan God op zo'n manier, laten we maar noemen, vernietigen? En er zelfs zoveel vernietigen, broeders en zusters, dat ook alle herinnering aan deze pen bij u weg is, en bij mij weg is, en bij alle schepselen weg is. Oh ja. En God heeft geen rekenschap af te leggen aan wie dan ook, hè? Hij is een soeverein God. Laten we dat niet vergeten. En als ik lees die opdracht die de Heer Jezus heeft, dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 10 al tegen de mensen. Dus laten we opzoeken. Matthäus 10. Dan zegt hij Matthäus 10, vers 28. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En in de uitleg wordt vaak gedacht dat hier Jezus bedoelt dat we bevreesd moeten zijn voor de duivel die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Een soort voorstelling hebben heel veel mensen ervan. Dat wordt niet bedoeld. Hier Jezus bedoelt zichzelf. Wees veel bevreesd voor hem. En de Staten, hier de MBG-vertalers, die hebben het heel goed begrepen. Want hij heeft dat met een hoofdletter. Het is de Heer Jezus. Hij bedoelt zichzelf ermee. Wees veel eer bevreesd voor hem, voor mijzelf, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En waar staat het woord hel? Staat het waar het woord Hades voor, zoals het vaak het geval is? Nee, er staat het woord Gehenna. Oftewel, pool des vuurs. De Gehenna. En de eerste dood, dat weten we wel, de eerste dood, wat is het voor een dood? Dat is een lichamelijke dood. Wat is de tweede dood? De tweede dood, dat is een lichaam. Dat is een dood van zowel ziel als lichaam, van de totale mens. En ik weet wel dat er mensen leren die zeggen, ja, die pool des vuurs, dat is een soort louteringsproces, hè. En En dan wordt iedereen die daarin terechtkomt, tot Satan en zijn trawanten aan toe, die komen daar dan in en die worden daarin gelouterd van hun zonde. En die komen dan daar gelouterd uit na een bepaalde tijd. Ja. Nou, over de eerste dood, daar lees ik dat er een opstanding is. Zelfs een opstanding der doden voor de mens. Wat een opstanding is. Maar ik lees over de tweede dood. Leest u daarover een opstanding uit de tweede dood? Die kent de Bijbel niet. Het is nergens in de Bijbel sprake over een opstanding uit de tweede dood. Ja, en als die mensen in die tweede dood en die trawanten van Satan zelf in die tweede dood terechtkomen, in die pool des vuurs, de Gehenna, waar die Jezus van zegt, wees veel meer bevreesd voor hem die beide zin en lichaam kan verderven. En eigenlijk het woord apolumi, verliezen, verloren laten gaan, in de Gehenna. Nou, broeders, dus als de Heer iets laat verloren gaan, is dan nog een schepsel, denkt u, dat het kan vinden? Als God wat verloren laat gaan, dat je het niet meer kan vinden? Dat is tegenovergestelde van scheppen, apolumi. Het Grieks woord apolumi. En Satan en zijn trawanten, en ieder die Satan aanbidt en bij hem behoort, die komt daarin terecht, in die poldersvuurs, in die Gehenna. En dan is het apolumi, die gaan daarin verloren. En die zijn nooit meer te vinden. Zoals deze pen. Je kan dat niet hoor, maar God kan dat. Je kan deze pen volledig in rook doen opgaan. En het hem nooit meer kunnen vinden. Zo zal Satan en zijn trawanten, voordat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komt, verloren gaan. En dan kunnen ze hem nooit meer vinden. Zelfs de gedachtenis uiteindelijk niet meer.
Hoe zie jij het dan van, en dat zal zijn, benen en knersende tanden. En toen die bezetene demon uitging, zijn we tegen Jezus, zijn we nu al gekomen om ons te pijnigen.
Ja.
Hoe moeten we dat zien?
Ja, daar kom ik nog op in de studies. Dat gaat gepaard met straf. Met een eerlijkheid van straf. Het zou wel bijzonder onrechtvaardig wezen om het dan maar met menselijke woorden te zeggen. Als het voor een Satan zelf, om er hem te gebruiken, dat het over zou zijn. In één twinkeling of een aai. Hè? Met één oogopslag. Met één knip in de vingers. Zou het zomaar voorbij voor hem zijn. Nee. Hij zal zijn waardige straf niet ontlopen. Maar het eindigt met. Hij is in een verloren positie. En hij gaat ten onder in die verloren positie. En in de eeuwigheid zal ook alle gedachtenis daaraan verdwijnen. Hij gaat verloren.
Ja,
anders is het niet volkomen.
En het is van, maar als er iemand zijn hart aan de Heer heeft gezet, het is werkelijk een kind van de Heer.
Ja.
En hij gelooft toch dat de Satan ook behouden zal worden.
Ja.
Een kind is dat toch behouden?
Ja, is. Kijk, u moet zo zien.
We missen zijn kronen. Nou, ik vraag wel af.
Dan moeten we maar de Heer overlaten. Maar in ieder geval mogen we zeggen, als iemand de Heer Jezus Christus nu aanvaardt, en de Heer Jezus is een hart vraagt, dan behoort hij bij het lichaam van Christus. Of hem dat nou geleerd wordt of niet, of hij dat nou leest in de schrift of niet, en misschien gaat hij daarna, weet ik, voor allerlei richtingen en leringen aanhangen die helemaal niet met de Bijbel eigenlijk in overeenstemming zijn, en misschien valt hij dan in de strik des duivels, maar uiteindelijk, hij blijft het eigendom van de Heer Jezus, en hij behoort tot het lichaam van Christus, daar wordt niets aan afgedaan. Maar, ja, wat gebeurt er wel? Wat zegt de apostel Paulus? Laat niemand u verleiden. Laat niemand u de prijs doen missen. Men kan wel de prijs missen. Pas op. Hè? Laat niemand uw kroon nemen, zegt een ander bijbehoord. Dus continu heeft. Ja, daar moeten we wel voor oppassen. Hè? We kunnen, zoals Colossense 2 daar zegt, kunnen we door allerlei engelenverering en het houden van sabbat en ik weet allemaal niet wat, zoals hij daar uitlegt, ja, kunnen we tot een eigendunkelijke godsdienst worden verleid. Hè? Zoals Colossense 2 zegt, de godsdienst die je zelf ontwikkelt. He, die, dat je zelf aan de Bijbel nog heel veel toevoegt. En dat je daar je eigen godsdienstje van maakt. Zeg, kan je een kerkje oprichten, ook een naam geven. Ja, dat kan je allemaal doen. Maar laat niemand u de prijs doen. Missen. De prijs die verbonden is aan deze roeping. He, voor het lichaam van Christus. De gemeente van het lichaam van Christus waar we deel aan hebben. De prijs der roeping Gods. Laat niemand u die prijs doen missen. En vaak ja, door je wandel en door dit soort leerlingen. Ben je juist dan soms niet meer bezig eigenlijk met de kernboodschap van de evangelie, van de verborgenheid. Je bent niet meer met de genade van God bezig. Tje, notabene bezig om te prediken dat de duivel wel behouden zal worden. Ja, nou, dat zal de duivel prachtig vinden, zeg. Maar je bent niet meer bezig waar de Heer je eigenlijk voor gebruiken wil. Je bent met hele andere dingen bezig.
Met de genadebrief, maar staat iedereen een andere evangelie brengt, is het goed.
Ja.
Wat doen we daar mee?
Dat moeten we wel zien in die tijd. Hè, dat allereerst maar, die zij vervloekt. Ja. Er is wel degelijk ook in de tijd van de handelingen, als je de prediking van Paulus ziet, dat er wordt gesproken dat door optreden, niet in overeenstemming met de schrift, door leringen te doen, door valse leer brengen, dat je geoordeeld zal worden, dat je tegen orde van God aanloopt. En toch, ondanks dat je door vuur zal worden beproefd, ben je wel gered als door vuur heen. En ben je, zegt Paulus in de Korinthebrief, als een hout uit het vuur gerukt. Hè? Ook al breng je niks in mee. Daarom zal er heus verschil in positie zijn. En er moet ook een drijf in ons leven zijn. Paulus brengt dat ook in de Filippenzenbrief aan ons. Die prijs der roeping Gods, dat brengt je ook als een hele bijzondere prijs. Om ons aan te moedigen. Toch de wedloop te lopen. En niet denken van, ach, laat maar zitten. Die bijbelstudies in Rome is allemaal zo moeilijk. Hete hoofden, koude harten. Die bijbel laat maar dicht. Laat maar gewoon net leven als de anderen. Ja? Goed. Ja, de brief blijft aan voor ons.
Ik denk dat het lichaam van Christus is gezond, denk ik. Dat je dat niet zo weten. Nee, maar het is toch. Ik denk dat mensen zo denken. Ja. Ik zeg niet van een vrijheid van een behouden, hoor. Dat
komt niet aan te maken.
Dat is helemaal niet
uit. Ja.
We hebben daar
ook gesproken
over. De wetloop
is gesproken. Ja, maar die wetloop gaat om over het behalen van de prijs. Laten we dat niet vergeten, hoor. Maar dan kan je de prijs doen missen. Ook als anderen erop wijzen en je wil die wedloop niet lopen en je wijst die roeping geheel af. Ja, dan mis je de prijs die aan die roeping van boven verbonden is. En die je boven behaalt. Ja, dat mis je dan. Dat zit er aan vast in de tweede Timotheusbrief. Genezingen. Zijn die in deze tijd mogelijk? Nou, laat ik maar zo antwoorden. Het blijft natuurlijk ten alle tijden, blijft één ding geldig. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En ik heb wel eens in mijn leven wel eens gezien, dat ik wel eens ook wel van nabij heb meegemaakt, dat God op een bepaalde manier toch ingrijpt. En dat er soms wel eens iets gebeurt, waar je zegt van ja, daar zie je de hand van de Heer soms in iemands leven. Echter, het is niet de tijd waar je dan mag beroepen op wat er in de evangelieperiode aan genezingen plaatsvond en wat er in de handelingenperiode plaatsvond. Waar er mensen waren die werkelijk de gaven van genezingen hadden. En eerst laat ook zien dat als je de gaven van genezingen hebt, bezit, dan doet het er helemaal niet toe of degene die je moet, of die je geneest, of die nou wel gelooft of niet gelooft. Dat gaat er niet mee te maken, het heeft te maken met de prediking aan de Jood, aan Israël, om te bewijzen dat die prediking van het evangelie van het koninkrijk aan de Jood toch waarachtig is. En om het aan te tonen, er staan doden op, worden mensen genezen en worden geesten, boze geesten, uitgedreven. Hier laat als de discipelen heel duidelijk zien, dat als zij zelf aan het knoeien zijn geweest, met die zoon die krank was, die ook een geest in zich had. Dat die zien dat het niet lag aan het geloof van die vader of het geloof van die zoon, maar dat het gewoon lag aan het geloof van de discipelen. Hij zegt, als je het geloof zou hebben als een mosterdzaadje, dat zou wel voldoende zijn om bergen te kunnen verzetten. Maar niet. Hij toont aanschouwelijk onderwijs in de evangelie dat ze het geloof moeten bezitten en dat dan ook die genezingen volgen. Ja, genezingen in deze tijd zijn zonder meer mogelijk. Maar niet op de wijze zoals dat in de handelingen en de evangelie plaatsvond. En het is ook niet eigenlijk Gods handelwijze met ons. Het zijn uiterlijke dingen die met Israël juist verbonden zijn.
Ik wil nog een beetje opvragen.
als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Osborne in die tijd,
ja.
die hield grote genezingsdiensten. Er zijn ook veel predikers die dat ook doen. En dan met teksten uit de Handelingenperiode of het Marcus 16. En toch gebeuren daar kennelijk wonderen en tekenen. Werkt God daarmee op grond van die teksten? Of hoe moet je dat verklaren?
Ik heb eens een interessante. Ik heb, omdat ik met de charismatische beweging bezig ben, heb ik verschillende verslagen gelezen van artsen. En die zeiden, er wordt heel veel in die charismatische beweging, in de Pinkstergemeente, dus wordt vaak geclaimd dat er dit en dat allemaal gebeurt. En als je dat echter medisch gaat onderzoeken, dan klopt er geen hout van. Dan is vaak alles wat er wordt beweerd in blaadjes wat er allemaal gebeurt, is geen snars van waar. Als een dokter het gewoon klinisch beoordeelt en bekijkt. Dan is er vaak van 90 tot 95% van de gevallen is lucht. Dan wordt er nog verder verwezen door doktoren dat heel veel psychomatische klachten zijn. En op een psychomatische manier worden genezingen worden verwerkt. En die conclusies leiden verder ertoe dat de genezingen die wel echt zijn, dat er degelijk wel inmenging is van boze geesten. En ik zal het laten zien in dat bestuur van de charismatische beweging, dat we wel degelijk met deze boze geesten te maken hebben die met leugenachtige wonderen en tekenen komen, zoals ook in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 staat.
Ik ben momenteel bezig met een boek te lezen, een verslaghebber van de familie Boekendijk. En het schijnt, als ik het boek lees, dat er voornamelijk ook in het Griekse gebied veel wonderen zijn gebeurd. Er wordt ook gesproken over een kind die blind was, die ziende wordt. Vele mensen voorkomen tot geloof die aanvaarden de Heer Jezus. Ik kan het zo'n tegenstelling, als enerzijds heel veel mensen, misschien wel honderden, misschien wel duizenden, tot geloof komen. En aan de andere kant dat diezelfde persoon, in de naam van de Heer wonderen doet, dat het niet dat God zou zijn. Dat vind ik wat moeilijk.
Daar heeft u moeite mee, ja.
Ja, ik zie de lijnen wel. Zelfs heb ik, moet ik zeggen, geen grote wonderen gezien in mijn omgeving. Dit is godmatig, dit is overal. Als ik dan zo'n boek lees, dan gebeuren er kennelijk heel veel wonderen. En moet ik daar aan twijfelen? En aan de andere kant komen er duizenden mensen bij de Heer Jezus.
Nou, als ik zal u dat uit de doeken proberen te doen in het boek van de charismatische beweging, wat ik zal schrijven, waar ik mee bezig ben. En dan zult u ook zien dat daar wel degelijk dat dit soort zaken, en dat is een harde uitspraak, dat weet ik wel, gebeuren niet door de macht van de Heere God, maar dat dit geschiet door de macht van de boze die hier doorheen werkt. En er wordt Jezus wel gesproken als predikt, maar niet de Heere Jezus Christus wordt gepredikt. Jezus wordt gebracht. En waar het vaak toe leidt in dit soort samenkomsten, dat men komt onder beïnvloeding van demonische geesten, en dat men, ook christenen die de Heer Jezus kenden, dat die last krijgen van seksuele aanvechtingen, zelfmoordneigingen, dat men niet meer in het gebedsleven zich echt kan richten tot God, dat men daarin verstoord raakt, dat men onrustig wordt bij het lezen van de Bijbel. Al dat soort zaken vindt men. En vaak gaat het verder, is er ook kenmerk, dat met vaak met enorme zonden in de levens van dus dat soort voormannen, neem maar een Hoekendijk, en dan bedoel ik niet de oude Hoekendijk, maar dan bedoel ik Ben Hoekendijk, dat als je in al die levens duikt, dan schrik je op seksueel gebied, schrik je, waar het allemaal aan schort. En aan de vrucht, zegt de Heer Jezus, kent men de boom. En als je de prediking wil, vaak, dat is heel raar, dan kunnen wij, zeggen wij vaak, ja dat kunnen we niet, nou er komt vaak heel wat openbaar. En dat wordt dan wel met een mantel der liefde, welke mantel dat ook is, wordt het dan wel toegedekt. Maar daarom kan je zien dat aan die prediking wat schort. En dat is steeds het geval. Ik zal het uitvoerig behandelen. En ook laten zien dat de prediking die gepredikt wordt, of het juist wel de Heer Jezus Christus is die gepredikt wordt.
Die mensen die door die prediking en dergelijke persoon dat geloof zijn gekomen, die zijn toch, neem ik aan, gewoon kennen van God.
Ja, hebben ze Christus dan aanvaard? Soms wel, maar soms ook helemaal niet.
Ik ga
ervan uit vertellen. Ja, maar dat is het punt, hè? Dat is het kardinale punt. Maar ik ga er nog uitgebreid op in. Ja, dat is omgekeerd. Ja. En ook als je over wat ik net nog zei, dat je leest, vooral in, je tegenwoordig leest in de charismatische beweging, dat mensen bijvoorbeeld gouden tanden krijgen. Hè? Alle soort dingen, of benen worden verlengd, of nieuwe kiezen krijgen ze, of dat soort dingen. Ja. Ja. Ik kan u alleen maar zeggen, want als u genezingen wilt zeggen, dan zeg ik altijd, dan lees ik bij Maasbach vroeger in de blaasjes, getuigenissen van mensen, en die zeiden, ik heb een verlamde arm. Maar door broeder Maasbach enzovoort, en ik heb zijn genezingsdienst meegemaakt, en ik, van mijn verlamde arm, ik kan nu al een pink bewegen. Daar heb ik een beetje gevoel in. Broeders en zusters, als het werkelijk is dat de Heer aan het werk is, heb jij een verlamde arm, dat is binnen één seconde, je kan de reis zeggen knippen, heb jij een volledig goede arm. Niet dat dat langzamerhand een genezingsproces moet zijn. He, als je al die genezingen echt toets aan de schrift, dan valt je op dat het andere genezingen zijn. Het zijn ook leugenachtige wonderen. En ze zijn niet volkomen. En ik heb in mijn nabijheid, en dat heeft iedereen wel, want Pinkster en charismatische, ja, dat is ook door heel Nederland verweven, en we kennen allemaal dat in onze kennissenkring of in onze familiekring, mensen die daarmee te maken hebben gehad, die aan het einde van hun leven kwamen, die ziek werden. Ik heb mensen meegemaakt, echt door die deden alle pillen, gelovige broeders en zusters hoor, die ik echt kende, die dan toch daarna grepen omdat ze haakten aan het leven, laat me eerlijk zijn, en dan toch de pillen door de wc spoelden, en dat ze in groot geloof stonden, en dat ze eerst ook meegemaakt in blaadjes, ook van Maasbach, dat daar stond van, die broeder geweldig, die heeft alle medicijnen door de wc gespoeld, maar na 4 maanden was de beste broeder wel hartstikke dood. En als hij dan begraven moest worden, dan zeiden ze van de Maasbach zijn wereldzending, de man heeft geen genoeg geloof gehad. Nou, dan werd ik woest. Dan werd ik woest. Dan krullen mijn nagels. Ja.
Kunnen er in deze tijd nog duizenden tot geloof komen? Dit is ook een beetje een strijd.
God zoekt de enkeling. En dat zien we hier. Ja, is het zo? God zoekt de enkeling. En de massa, laat me eerlijk zijn, wanneer wordt de massa dat God bereikt? Straks, en door welk volk hebben we vandaag geleerd? Door het volk van Israël. En nu is het alleen maar de enkeling die gezocht wordt.
Ook dat zijn gesprekken, dat zijn zo'n wel die twee over.
Ja.
Duizenden mensen zijn daar.
Ja.
Daar gaat Gods woord over.
Ja.
Er zijn ook sprekers die ook alles toetsen aan Gods woord.
Ja.
Daar mag ik uit gaan. Nou, zit jij nu daarvoor en hij zegt ja, dat is dat. Jij hebt ook spreken. Dan zegt hij, ja, hoe moeten wij dat dan doen? Je geeft een boekje uit en denkt ja, dat is ook Gods woord. Maar hoe moet je nou dan, waar is dan de juiste weg?
U heeft toch ook de geest van God?
Ja.
Toets het dan aan het woord van God.
Maar dat doen die broeders en zusters ook.
Nou.
Veel gevoel hoor.
Heel veel gevoel bij, hè? Ga eens echt bijbelstudie met ze doen. Ik heb wel... Ik heb één keer meegemaakt, en daarna laat ik het terzijde. Ik heb één keer in mijn leven meegemaakt in Leiden, dat het aantal broeders en zusters van Maasbach, die ik kende, die vroeg aan mij, hij wil graag met jou bijbelstudie doen. En we willen wel eens weten wat jij nou over al die dingen die Maasbach leert, jij zegt. Ik zeg, nou dat is goed. Toen zijn we begonnen in de winter. Ze hebben een paar keer daaraan meegedaan. En daarna zeiden ze tegen mij, wij willen liever niet meer op je bijbelstudie komen. Want als we nou naar Den Haag gaan en we zitten daar in samenkomst, we vinden het helemaal niet leuk meer. We vinden het helemaal niet leuk.